soort versterken. Door de 17 gemeenten van Noord-Holland Noord is ingediend bij het Rijk. Dat is de eerste stap in het proces. Het zal moeten blijken of het Rijk daar verder op wil gaan. Als dat zo is, dan volgt daar weer een heel vervolgtraject. De bestuurlijke positie die Texel in die regio-deal heeft ingenomen is dat wij uiteraard onderdeel van de COP zijn. En dat wij bestuurlijk ook willen ondersteunen. Maar eventuele projecten die ook capaciteit en geld aan onze kant vragen, die zullen ook echt wel nuttig voor Texel moeten zijn. Willen we daar onze hand voor uitsteken. Dat is een stap die anders is dan bij de Wadden-deal. Want dat was gewoon samen uit, samen thuis. Hier hebben we dat onderscheid gemaakt. De derde mededeling betreft het rapport Elke Regio Telt van de drie adviesraden, waarin uiteindelijk is vastgesteld dat het Rijk een investeringsstrategie sinds de 80e jaren heeft gevoerd die eigenlijk de sterke punten versterkt heeft in het land. En dus de regio's die daar wat buiten lagen, die lopen steeds meer verder achteraan. En het lijkt erop dat het kabinet zeer gevoelig is voor de conclusie dat er een langere termijn investeringsstrategie moet komen gericht op die regio's. En de Kop van Noord-Holland is een van de vijf regio's die in dat rapport is uitgewerkt. We hebben gisteren een stadconferentie gehad met de Kop. Om te komen tot een kansenagenda 2040. Want daar wordt vanuit de Tweede Kamer en vanuit het Rijk ook om gevraagd om het vuurtje brandende te houden. Ook gedurende de periode dat ze demissionair zijn en een formatie komt. Dat is dus nog heel erg vaag. Vandaar ook even in deze volgorde. Dat is wat ik te melden heb, voorzitter.
Hebben we daarmee ook gelijk het volgende agendapunt te pakken? Namens het hele college, mooi. Dan hebben we agendapunt 5 en 6 gehad. Komen we bij 7, de gevolgen CAO 2023 voor GGD Hollands Noorden. Op 6 april 2023 is een akkoord gesloten over de CAO-gemeenten en de CAO-samenwerkende gemeentelijke organisaties, de SGO. De GGD Hollands Noorden valt onder de CAO-SGO. Het is voor de GGD Hollands Noorden niet mogelijk om deze stijging met eigen middelen op te vangen. Het voorstel van het dagelijks bestuur is daarom om de deelnemersbijdrage aan de GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig met 2 miljoen en het restje te verhogen. Het algemeen bestuur heeft op 27 september 2023 ingestemd met dit voorstel om van het DB om het voorstel voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. Dat punt gaan wij hier bespreken. En wie van de commissieleden kan ik daar het woord over geven? Ik zie meneer Schuijringa.
Ja, voorzitter en collega's. We hebben als raadsrapporteurs mevrouw Dros en ik waren erbij met de andere raadsrapporteurs van Den Helder, Helders, Kroon en Schagen. Is de laatste rapportage regionale raadsrapporteurs GGD. Hebben wij dan ingevuld. En het, toch eventjes een pittig brief overgeschreven is woord met adviezen. Want dat had onze griffier ook nog weer gevonden. Dat half oktober zou er een rapportage komen van het desaster met de GGID. Wat mislukt is. En dat ze nu een programma van de plan kopen, wat meteen klaar is. Maar goed, dat rapport willen we natuurlijk wel graag even onder ogen zien. En dat was het advies dus, wat de rest conform CAO-afspraken meegaan. Dank u.
Herkent u zich daarin, mevrouw Dros?
Ja, zeker. Nog eventjes misschien puntje op de i met die vragen over de GGID. Wij hebben als rapporteurs van die vier kopgemeentes ook een heleboel vragen gesteld naar aanleiding van het mislukken daarvan. We zouden dat in oktober daar antwoord op krijgen. Dat is helaas nog niet gebeurd. Ze zijn wel druk bezig, maar het zit eraan te komen. En daar zijn we natuurlijk zeer benieuwd naar. En we voelen ons als raadsrapporteurs eigenlijk iedere keer als het over de GGD gaat, dan komen er telkens een soort financiële dingen uit de hoed vandaan. En daar houden we ze wel kritisch op, zeg maar. Maar we zijn natuurlijk iedere keer maar een klein stukje van het grote geheel. Dus we proberen wel ons best te doen om ze telkens ter verantwoording te roepen. en dat in de gaten te houden.
Dank voor de inzet van de raadsrapporteurs. Ik zie verder niemand met vragen over dit stuk. Betekent dat dat het als hamerstuk naar de raad van volgende week kan? Dat is mooi. Agenda punt 8, rapportage grote projecten en grondexploitaties. Volgens afspraak met de gemeenteraad wordt de raad 2 keer per jaar geïnformeerd over de grondexploitaties en de grote projecten. Door de herberekening is er voor 6 grondexploitatie een extra storting in de voorziening noodzakelijk en voor enkele grondexploitatie wordt de voorziening lager. Bij de grondexploitatie komt Paschal is de eindwaarde minder voordelig geworden. De auditcommissie heeft dit stuk besproken en die zien geen technische redenen om dit voorstel niet aan te nemen. Is er nog iemand van de auditcommissie die het woord wil voeren? Nee. Iemand die een vraag heeft aan het college over dit onderwerp? Inhoudelijk zie ik ook weinig. Nou, kan ik concluderen dat ook deze als hamerstuk naar de agenda van volgende week gaat. Dank. Dan hebben we de ontwerpbegroting van de Bolder. De directeur van de Bolder was hier gisteren om vragen aan te kunnen stellen. Dat waren niet veel. Ik zag dat meneer Hooischuur...
Nee, ik vind het programma begroting.
Dat komt iets verder op. Ja. De begroting, ontwerpbegroting van de Bolder. Iemand daar vragen over? Kunnen we daaruit constateren dat ook de ontwerpbegroting van de Bolder als hamerstuk naar de agenda van volgende week kan? Waarvan akte? Hou dit vol.
Zeker, volgende.
Agendapunt, de ontwerpprogrammabegroting 2024. En daar ga ik een iets langere inleiding bij houden dan dat u gewend bent. Door de gemeenteraad is op 21 juni 2023 de perspectiefnota voor het jaar 2024 behandeld. In deze nota is getracht om, met de in die tijd bekende informatie, een zo helder mogelijk meerjarenperspectief te schetsen. De ontwerpprogrammabegroting 2024 geeft ten opzichte van de perspectiefnota nog een niet sluitende meerjarenraming. Echter, iets minder negatief dan geschetst in juli. In de meerjarenraming is de besluitvorming tot en met september 2023 opgenomen. Er zijn nog een aantal nieuwe ontwikkelingen die nog niet zijn meegenomen. Dit betreft onder andere het project Huis van Ontwikkeling, de toekomstbestendigheid van leerwerkbedrijf De Bolder en het instand houden van de scholen in de buitendorpen. Bij dit agendapunt heeft Groen-Zwart een voorstel dat de titel heeft Onderzoek naar het jaar rond zwemmen in Molenkoog. Die zit achter de bespreekleidraad die u heeft ontvangen. Dus ik wil voorstellen om het ook in die volgorde te behandelen. En ik heb nog een extra textuele aanvulling, want in het afstemmingsoverleg is besloten om deze maand geen regulier vragenuur te houden, maar een avond te houden waar ruimte is om technische vragen over de ontwerpprogrammabegroting te stellen. Dat is ook zo naar u als raad en commissieleden gecommuniceerd door de Griffie. En deze avond heeft gisteren in deze ruimte plaatsgevonden. Velen van u waren daarbij aanwezig. Medewerkers van Team Financiën in grote getalen waren ze gisteren aanwezig en ook vandaag weer. Hebben toelichting gegeven op belangrijke cijfers uit de ontwerpprogrammabegroting en om de vragen van de aanwezige raads- en commissieleden te beantwoorden. Daarnaast was het NT of waren NT-leden ook aanwezig om aanvullende vragen te beantwoorden. Veel van die vragen die waren vooraf al schriftelijk gesteld. Het waren deze keer maar liefst 75 en die vragen zijn gisteren ook allemaal schriftelijk al beantwoord. Ik wil de organisatie danken voor het snelle handelen bij al deze vragen en voor de zeer prettige avond gisteren. Om te voorkomen dat de vergadering van gisteren nog een keer opnieuw gedaan wordt, wil ik aan u als raad en commissieleden vragen om conform de afspraken die gemaakt zijn de technische vragen vanavond achterwege te laten. Als een vraag gisteren al gesteld is, maar iemand die hem stelt, die was niet aanwezig, dan zal ik dat aangeven en dan kan die persoon bij zijn fractieleden het antwoord navragen. Dan mag u bellen, mevrouw Van der Wetering. Misschien weet u het allemaal, maar ik zal het nog even kort toelichten wat een technische vraag is. Die vragen die zijn bedoeld om een beter beeld te krijgen van een onderwerp. De vraag is gericht op het verkrijgen van informatie of een toelichting over een tekst. Bijvoorbeeld een wetsuitleg of een berekening. Het gaat daarbij om feiten en niet om opvattingen. En deze vragen hebben dus geen politieke lading. Kort gezegd, technische vragen zijn kwantificeerbaar. Houd dat even in uw achterhoofd. Deze nieuwe manier van behandelen, dat zal voor sommigen van u even wennen zijn. Als u daar verder vragen of opmerkingen over heeft, dan kunt u die kwijt bij de afgevaardigde van uw fractie in het afstemmingsoverleg. We zullen voor de behandeling de bespreekleidraad volgen. Die vindt u in IBAS, maar die ligt ook voor u op papier. En als alle blokken behandeld zijn, dan is er voor degene die over de gehele ontwerpprogrammabegroting nog iets willen toevoegen, nog de ruimte. Dat was een behoorlijke inleiding. Ik zie een vraag van mevrouw Dors.
Ja, ik heb nog even een vraagje vooraf. Namelijk als technische vragen wel zijn ingediend, maar nog niet beantwoord zijn.
Dan komen die nog schriftelijk.
Ja. Oké.
Okay. Mevrouw Visser.
Doet hij dat? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil toch namens de auditcommissie nog heel even iets zeggen. De auditcommissie heeft de ontwerpprogrammabegroting besproken. En naar aanleiding van deze bespreking is de conclusie getrokken dat er geen technische bezwaren zijn om de ontwerpbegroting vast te stellen. Wel zijn er uit deze bespreking een flink aantal tips gekomen. Die ga ik hier niet oplezen, want het is een hele lijst. Maar wel wil ik heel graag even aangeven dat de auditcommissie vaker opmerkingen heeft gehad bij diverse stukken uit de PNC-cyclus. En dat wij als auditcommissie steeds een luisterend oor vinden en medewerking krijgen vanuit het team financiën. Ik wil andere commissieleden dan ook aanraden om als zij tips of verbeterpunten hebben, die door te geven aan de auditcommissie. En dan denk ik dat we daar echt iets mee kunnen gaan doen. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Visser. Dank, auditcommissie, voor het advies. Ik geef zo meteen meneer Hooyschuur even het woord om een inleiding te doen. Ik zag bij mevrouw Van der Weijten nog een hand. Is dat een procesmatige vraag?
Nou, ik was er gisteren niet bij, want ik lag op bed, helaas. Ik heb nog wel een vraag die beantwoord is. Die heb ik, technische vraag die ik heb gesteld. Alleen het antwoord is mij nog onduidelijker dan. Nou ja, goed. Dus ik weet niet helemaal goed wat ik daarmee moet. Die wilde ik vanavond toch wel even verhelderend stellen. Maar als ik dat niet mag doen, moet ik dat op een andere manier gaan doen. Is dat wat u mij aanraadt of kan ik hem wel stellen?
Die vraag die kunt u uitstekend vanavond stellen. Of het antwoord vanavond komt, dat is het tweede. Maar dat gaan we zien. Inleidend. Ja. Meneer Hooyschuur.
Oké, dankjewel, voorzitter. Het college presenteert de begroting 2024... Een heel stuk heb de voorzitter al medegedeeld. Maar ik wil hierop inhaken dat hoe wij ervoor staan. En dat begint met het volgende. Eigenlijk is Texel een ambitieuze gemeente. En voor de komende jaren willen we ons zoveel mogelijk inzetten op thema's die belangrijk zijn voor Texel. Zoals duurzaamheid, mobiliteit, wonen, sport, cultuur en een sociaal Texel. Dat zal zeker een uitdaging worden gezien de krappe arbeidsmarkt en de minder financiële mogelijkheden dan de voorgaande jaren. Toch gaan we hiervoor, met z'n allen. En dan is de solide begroting, dat is wel een uitdaging voor de toekomst. In de volgende jaren is het gelukt een sluitende meerjarenbegroting aan te leveren met een structureel positief karakter. Met de programmabegroting voor dit komend jaar is het helaas, of voor de programmabegroting voor de komend jaar is het helaas niet meer haalbaar om alle jaren sluitend te krijgen. Op dit moment is de verwachting dan vanuit de bijdrage vanuit het Rijk in vorm van de algemene uitkering lager. De laatste twee jaar krijgen we minder geld van de regering. Dat heeft ook effect op de gemeentelijke miljardenbegroting. Daarnaast wegen ook de nieuwe investeringsvoorstellen en de toenemende personeelskosten hierin mee. De algemene reserve die is nog steeds goed gevuld. Ondanks dat het college hier een beroep op doet, blijft de reserve in 2024 nog 9 miljoen. Die internationale conflicten hebben ook invloed op de financiële positie van de gemeente. De programmabegroting van 2024 is de tweede begroting die financieel inhoudelijk invulling geeft aan deze collegeperiode. Inmiddels alweer anderhalf jaar geleden werd vanuit het gemeenteakkoord opgesteld. Toen zag de wereld er heel anders uit. Inmiddels worden internationale conflicten en de invloed daarvan ook op hier op Texel dagelijks gemerkt. Wat extra financiële investeringen en ondersteuning vergt. Daarnaast is de invloed van de ruime uitgaven van het Rijk aan onze ontwikkelingen, waardoor er minder voor de lokale overheid overblijft. Terug te zien in de meerjarenbegroting van de gemeente 26-27. Ook de krappe arbeidsmarkt is een probleem. De menskracht om die ambities waar te maken, die staat best onder druk. Ook op Texel. Het is een landelijke trend, dat weten we ook. Maar goed, het gaat ook door naar het eiland. En ook de werkdruk is hoog die de gemeente bereikt. En de grenzen van wat haalbaar en uitvoerbaar is, komt ook een gegeven moment op. Een stukje, ja, is het wel mogelijk. Daarom hebben we ook de overhevelingen, heb je ook geconstateerd in het boek. Het college constateert in deze begroting ook weer een aantal overhevelingen naar het volgend jaar. Overhevelingen op zich horen erbij. Maar de mate waarin jaar op jaar wil het college echt te gaan veranderen. Voorbereidend op deze perspectiefnota van volgend jaar willen we als college hierbij in het eerste kwartaal van 2024 met een concreet voorstel komen naar de gemeenteraad om daar een verandering in aan te brengen. Ondanks deze winstwaarschuwing behoudt het college deze ambities. Ze wil blijven werken aan een belangrijke thema voor Texel in deze begroting. Dus terugkomend zoals de duurzaamheid, mobiliteit, wonen, sport en cultuur en een sociaal Texel. Ook de fysieke en financiële investeringen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de haven en het verbeteren van de infrastructuur horen bij deze ambities. Daarnaast willen we de programmabegroting 2024 een doorkijkje geven op de nieuwe ontwikkelingen van de Huis van Ontwikkeling in de Bolder. Dat wil ik u meedelen vanuit het college. Dan wil ik u nog iets mededelen. Gisteravond, de mensen die er waren, hebben we gehoord van meneer, ik mag geen namen noemen, van uit gemeentewerken, dat er een fout is ingeslepen, slopen. Dat is voorstel 213, dat is fietspad Bosrandweg Rozendijk. Staat in de programmabegroting 2024 voor 3,8 miljoen. Er is opgemerkt door de groen-zwart dat er toch een fout in zat. Want dat had geen 3,8, maar 1,8. En dat stond ook in de perspectiefnota wel goed aangepast, maar niet in de programmabegroting. Daar willen we ons excuus voor aanbieden, voor die fout. Want dat had niet mogen gebeuren. Maar we blijven mensen met z'n allen, denk ik. En dat dat 2 miljoen minder, dat is toch voor de komende jaren structureel, daalt het toch met 130.000 euro per jaar. Maar we willen het meenemen na de raadsvergadering van 9 november. Als we nog voorstellen en we zo aangepast worden, hebben we één keer het aan te passen, de programmaberekening. Dit wil ik u wel mededelen. Dus ons excuus voor deze fout.
Een bloemetje zou op zijn plaats zijn voor mevrouw Koot.
Ja.
Dank, wethouder. Zoals gezegd, we gaan ze per op uw papier grijs kopje bespreken. We beginnen met bladzijde 3 tot en met 23. De bestuurlijke boodschap, kaders, uitgangspunten en dergelijke. Ik zie al een hand bij meneer Hercules. Alleen meneer Hercules, ga u gaan.
Voorzitter, allereerst toch ook nog even van ons uit dank voor de snelle beantwoording van alle vragen en de goede beantwoording ook. We hebben wat opmerkingen over het financieel perspectief. En eigenlijk zijn het technische vragen omdat het over keiharde euro's gaat, maar er zit vast een politieke lading achter. Ten eerste bedankt voor de laatste mededeling van de wethouder Financiën, want dat maakt dat 2026 in ieder geval niet meer in de rode cijfers zit. Dat is de eerste vraag. Dus we zitten al 3 jaar niet in de rode cijfers. En ten tweede, we hebben met z'n allen kunnen constateren dat we bij de meicirculaire er een veel somberder beeld lag. En dat naar het eind van het jaar, zoals het eigenlijk altijd gaat, een wat positiever beeld kwam. VNG heeft erop aangedrongen om vooral ook aan te geven wat er zou gebeuren als de korting van het Rijk doorgaat. Voor ons betekent dat een korting van 3 miljoen. En dat is ook zichtbaar in onze cijfers, want we hebben volgend jaar nog een overschot van bijna 3 miljoen. En we zouden het jaar daarna ongeveer op nul spelen. Maar mijn vraag is, naast dat er 2 moties zijn aangenomen in de Tweede Kamer, waarop wordt aangedrongen op het dichten van die kloof en eigenlijk alle gemeenten en VNG dringen aan op het dichten van die kloof die er in 2026 komt. En het zal mij echt verbazen als er niet vanuit Den Haag een handreiking komt. Wat moeten wij doen als wij vanaf 2025 en de kloof wordt gedicht in het meerjarenperspectief telkens weer een overschot van 3 miljoen euro hebben?
Meneer Ooyschuur, twee vragen. Ja.
Oké, daar heb u een goede vraag. En daarom willen we daar in het eerste kwartaal op terugkomen hoe we dat gaan bekijken, hoe we dat gaan aanpakken. Want dat is voor ons natuurlijk ook nog afwachten wat er na 22 november gaat gebeuren vanuit het Rijk. Of we het geld wel of niet krijgen, die 3 miljoen, of dat er wat geminderd wordt. Dus het is voor ons ook even kijken, daarom zeggen we ook van laten we deze cijfers nu aanleveren. En in het voorjaar opnieuw bekijken hoe we deze getallen kunnen invullen. En met de raad om te kijken wat we wel of niet gaan uitvoeren. Dus ik durf nu niet hardop te gaan zeggen hoe we daarmee om moeten gaan in die 3 miljoen als het wel terugkomt. Hoe we dan dat gaan oppakken. Dat moeten we dan denk ik met als college naar u toe als raad om te kijken van wat is een goed plan om dat op te stellen. Het is nu denk ik even te vroeg, want we weten nog niet of het inderdaad wel of niet doorgaat. Maar we willen wel met u in gesprek gaan in het eerste kwartaal om te kijken van hoe gaan we hiermee om. Zeker, dat heb ik ook net aangegeven in het verhaal. Dus dan weten we ook meer hoe we ervoor staan in het geheel. En die andere cijfers was over
die rode cijfers.
Nou ja, dat hangt ook samen, want u zegt het net al, als het wel meevalt in het voorjaar in de getallen, dan kunnen we best dat we allemaal zwarte getallen hebben in plaats van rode getallen. Want nu hebben we al meegenomen in 26 en 27 dat die 3 miljoen niet op de rekening komt. En als er een deel van het geld wel terugkomt, dat is natuurlijk even koffie te kijken of het 1 miljoen of anderhalf miljoen is, dan zullen we inderdaad misschien wel in de zwarte cijfers komen. Ik kan het nog even navragen straks aan de mensen van Financiën. Maar dat is volgens mij het beeld wat er nu schetst. Laten we even wachten en wat er gebeurt in 22 november en wat de regering ons gaat toezeggen of niet.
Vervolgvraag, meneer Eekels?
Nou, ik heb geen antwoord op de eerste vraag. Die was namelijk dat in 2025 staat, in 2026 staat nog een tekort van 137.000 euro. Er zou een correctie komen naar aanleiding van de vragenronde gisteravond van 130.000 euro. Dat betekent dus dat we ook in 2026 positief, of in ieder geval zwarte cijfers schrijven. Klopt dat?
Nou, ik. Met u gelijk, gisteravond is dat medegedeeld van die 2 miljoen. Maar we hebben het nog niet doorgewerkt in het geheel of we zwart komen op 2025. Dus moet ik u schriftelijk antwoord op geven. Want dan kan ik nu niet. Ik kan wel optellen en aftrekken. Maar ik denk dat het niet zo helemaal werkt bij Financiën. Laat ik daar even schriftelijk antwoord op geven. Want anders dan zeg ik iets verkeerd, denk ik.
Meneer Schuijga.
Ja, dank u, voorzitter. Ik begrijp de wethouder compleet. Die zegt van ja, we moeten toch in de toekomst maar een beetje gaan temporiseren. Mag ik dan aannemen dat dit een idealistische begroting is voor de jaren 24, 25 en 26?
Een circulatie.
Omdat we toch alles op zijn temporiseren gaan.
Vroeg u een idealistische begroting?
Nou ja, een beetje wel, ja.
Ik weet niet wat u daarmee bedoelt. Ik bedoel, dit zijn getallen die we nu naar voren kunnen brengen wat het is. Dus ik weet niet wat uw vraag daar echt op is. Of het een idealistische.
Nou ja, ik zal niet gejuichen over het idealisme. Maar ik zou zeggen, wat zou zeggen? Gaan we een begroting voor 24, 25 en 26 van deze programma's die hierin staan? Om die zelfs even gaan temporiseren van het voorjaar.
Nou, in grootste lijn heb ik gezegd dat we natuurlijk elke keer dingen overhevelen, omdat we ook met de werkdruk zitten en mensen kunnen zoeken. We gaan kijken waar we dat het niet elk jaar zoveel wordt overgeheveld, want elk jaar blijkt er iets meer. We gaan kijken hoe we dat kunnen oplossen. Dat willen we samen met u oppakken. Wij gaan een voorstel neerleggen. Dus inderdaad, misschien krijg je het eind van het jaar een heel ander getal op het eind. Dat kan ik nu niet zeggen. Dit zijn de getallen die we nu op tafel neerleggen. En we gaan in gesprek over in het voorjaar.
Meer informatie volgt schriftelijk. Ja. Anderen nog over het eerste blok? Ik zie niemand meer.
Dan pagina 24 tot 31, programma 0 voor en door bewoners. Daar zie ik meneer Schuiga, meneer Rutte. Meneer Schuiga, dan meneer Rutte.
Ja, dank u, voorzitter. Ik was eigenlijk benieuwd naar een schets van hoeveel FTE's zullen gaan werken per 31 december 2024. Dank u. En dan mag ik ook schriftelijk.
Dat gaan we doen, inderdaad. Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Het voorstel over de verhoogde bijdrage van de Rekenkamer. We hebben een hele mooie uitleg gehad over waarom dit bedrag wordt voorgesteld. Maar het voorstel triggerde bij ons wel iets. En om ook eens in die rapporten die genoemd worden te gaan bladeren. Want wat willen we eigenlijk als raad met de Rekenkamer? Hebben we daar wel eens over nagedacht? Want er verschijnen mooie rapporten met aanbevelingen, maar hoe worden die aanbevelingen opgevolgd? Hebben die aanbevelingen ook het gewenste effect? Daar kijken we eigenlijk nooit op terug. Is dat niet iets waar we met elkaar het gesprek eens over aan zouden moeten gaan, of we daar tevreden over zijn? Is dat eigenlijk een vraag aan mijn collega-commissieleden bij dit voorstel?
Ik ben even zo vrij om die vraag te beantwoorden. We gaan volgende maand naar de Wadden Tweedaagse op Ameland. En ook daar zal de Rekenkamer aanwezig zijn, maar ook een landelijke begeleidingsgroep van rekenkamers. Mevrouw Van der Wetering is trouwens onze contactpersoon voor de Rekenkamer. Dus ga uw gang, maar bijna het gras voor je voeten weg.
Nee, gaat u rustig verder hoor. U bent het voor mij geweest en ik moet nog inhaken. Want wij zijn als Rekenkamercommissie één keer bij elkaar geweest, digitaal. En toen zat ik in een andere procedure. U wel bekend, want u zat daar ook in die procedure. Dus ik was daar niet bij aanwezig. Dus ik heb die eerste keer gemist. Maar meneer Ran is voor mij de, nou, zeg maar, vertegenwoordiger van de Rekenkamercommissie geweest. Dus ik geef hem toch weer aan u.
Korte samenvatting, meneer Rutte. De Rekenkamer komt ook naar Ameland en er staat 1,5 uur ingepland om met de 3 leden van de Rekenkamer voor de Wadden in gesprek te gaan. Volgens mij zijn we behoorlijk lang onderweg naar Ameland, dus kunnen we met elkaar in de auto's dit wel als mooi gespreksonderwerp meenemen. Iemand anders nog over pagina 24 tot 31? Nee. Komen we bij programma 1, 32 tot 37 met 1 voorstel. Daar zie ik mevrouw Van der Wetering aan de linkerkant. Mevrouw Van der Wetering, ga u gaan.
Dank u, voorzitter. Ik heb een technische vraag gesteld over pagina 34. Daar staan bij de indicatoren over geweldsmisdrijven in 2022 een nogal grote stijging. Ik heb daar ook een technisch antwoord op gekregen en het antwoord was: we hebben geen idee wat de oorzaak is. Nu hebben wij beleidsindicatoren om ons beleid te sturen en vast te stellen. Dus ik zou toch graag van de betreffende wethouder willen weten. Kunt u mij toch iets meer vertellen over deze verhoging? Of moeten wij als raad hier actie op ondernemen? Of gaat u zich nog meer verdiepen in het feit dat het bijna verdubbeld is, het aantal geweldsmisdrijven hier op ons eiland? Dus ik zou graag wat meer van u willen weten daarover.
U kijkt naar meneer Kieft, maar het is openbare orde. Dus het is meneer Van der Zwaag.
Ja, meneer Van der Zwaag.
Ik kan me helemaal voorstellen, dus de burgemeester heeft ook een actie ondernomen richting degene die die gegevens normaal aanlevert bij de politie, om te zeggen, ja, ik wil daar een goede analyse op hebben. U zegt het verdubbeld, kijk, het zijn wel kleine de percentages hier, hè? Dus als je daar de absolute getallen ziet, van 1 naar 2 ga je 100%, hè? Dus u brengt het nogal dramatisch, moet ik zeggen, de cijfers, maar dan nog heeft hij gelijk, ik moet gewoon weten wat het is. Dus ik ben er hard aan het trekken en van de week nog contact gehad met de hoogste daar om daar te zeggen, ik wil weten een goede analyse van die cijfers, los van de aantallen, want daar heeft hij gewoon gelijk in.
Dat gaat niet voor de begroting komen, denk ik, maar
Ik hoop van wel eigenlijk, want dat heb ik wel aangedrongen bij deze.
Is genoteerd, dank. Meneer Rutte, programma 1 nog.
Ja, dank u, voorzitter. Bij de handhavingsjurist, het voorstel om een extra handhavingsjurist in te huren, vragen wij ons eigenlijk af waarom er gekozen wordt voor inhuur en niet om er gewoon één extra aan te nemen. Omdat de werkdruk bij handhaving al langer hoog is. En het ook niet zeker lijkt dat de werkdruk lager gaat worden.
Dan kijk ik naar de burgemeester.
Nou, ik kan me die vraag helemaal voorstellen. Dus op het moment dat wij iemand vinden om in te huren, want dat is al een probleem op dit moment. En dan gaat ook ons iemand verlaten, een vaste. Dus we gaan automatisch op zoek naar een vaste. En als we kunnen inhuren en dan blijkt er eens een kans om iemand aan te nemen. Want dat is permanent daar de druk is aanwezig. En dat hoort ook denk ik bij het personeelsplan dadelijk. En ook bij de taken waar we over gaan hebben in het, waar u het over gaat hebben in het eerste kwartaal. Om te kijken van jongens, ja, willen we daar ook FTE's aan toevoegen. Want anders heeft het weinig zin. Dus u heeft gelijk. Op het moment dat daar de noodzaak aanwezig is, zult u zeker van het college een voorstel ontvangen om die vast aan te nemen.
Dat is de antwoord. Iemand anders op dit programma nog? Terwijl een van de gasten van de raad naar de laatste boot vertrekt, zoals aangekondigd. Programma 2, goede bereikbaarheid, gaat van pagina 38 tot 46. Ik zie meneer Kooijman en meneer Berger. In die volgorde. En dan meneer Schuijgen. Meneer Kooijman.
Ja, iets algemeens. En ik heb iets over twee voorstellen. Wilt u per voorstel behandelen of wilt u zeggen van ga maar door? Heel goed. Vroeger deed het pagina voor pagina, nu programma voor programma. Dus heel goed. Op bladzijde 39 gaat onder meer over de haven van Oudeschild. En daarin wilt u kijken hoe de haven het beste ontwikkeld kan worden. En eerder is ook al gevraagd om ondernemers om hierover na te denken. En zij hebben hier de ondernemers een bijzondere pitchavond gehouden. En in november 2021 lag er een voorstel aan de raad om in te stemmen met een adviesorgaan in de vorm van een klankbordgroep waarin stakeholders van die haven dan vertegenwoordigd kunnen zijn. Dat voorstel heeft het niet gehaald. Maar we zijn nu 2 jaar verder. En wat mij bevreemdt is dat u nu nog niet ingaat op de inhoud van die pitches. Maar eerst een voorstel wil maken met kaders en randvoorwaarden. En Hart voor Texel zegt of vindt, als u die mensen betrokken en gemotiveerd wilt houden, vinden we dat u toch een andere weg moet behandelen. En iets korter termijn en kijken waar de mogelijkheden liggen. Want die mensen hebben heel veel tijd en energie gestoken in die pitches. Verwacht op een kort antwoord. En het antwoord was, we gaan eerst kaders en randvoorwaarden stellen. Ik bevrees dat we straks weer een aantal jaren verder zijn zonder iets gebeurd. Dus verzoek aan het college om daar anders mee om te gaan. Dan op bladzijde 42 staat er een voorstel om het parkeertrein Stappenland aan te pakken. En dat is ook een van de speerpunten geweest van het door de raad vastgestelde verkeer- en parkeerplan van de Koog. Nou, denken we gaan de schop de grond in. Maar nee, we gaan eerst een stedenbouwkundig ruimtelijk onderzoek doen. Kosten 100.000 euro. Hart voor Texel vroeg zich af, waarom wilt u dat nou? Een visie ontwikkelen op dit gebied. Er worden woningen gebouwd, staat een kartbaan waar we niets over te zeggen hebben. En de badplaats wil graag dat die parkeerplaats aangepakt gaat worden. Dus de vraag, en anders komen we met een amendement, gaat u nou die parkeerplaats aanpakken en kom niet met het zoveelste onderzoek? Dan bladzijde 42, voorstel 206. Daar staat dat u de mogelijkheden voor veilig nachtvervoer tussen de dorpen wil gaan onderzoeken. Kosten weer 50.000 euro. U wil hiervoor iemand extern inhuren voor 2 jaar. Volgens mij hebben we vroeger gewoon een nachtbus gehad en er was geen onderzoek voor nodig. Hart voor Texel denkt dat met een gesprek met horecaondernemers de Koog prima oplossing kan leiden. Ik geloof dat dit een onderdeel is van het nieuwe verkeersplan wat er nog komen. Maar ja, anders stellen wij ook hier weer een amendement voor in om gewoon dit niet uit te voeren. Dat waren even de opmerkingen voor dit programma, voorzitter.
Ja, bij die derde hoorde ik niet echt een vraag. Bij de eerste wel 2 vragen. Ik spaar ze even op dit onderwerp. Meneer Berger.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Mijn vraag gaat over 2024-203, mobiliteitsvisie opstellen. Er staat genoemd dat de visie worden aangepast op nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen zoals het toeristisch toekomstplan. Er staat 50.000 voor incidentele inhuur genoteerd. En mijn vraag is eigenlijk van wat is de rol van participatie in dit traject? Ik kan me voorstellen dat er elementen zitten waar burgerparticipatie in een bepaalde ladder belangrijk wordt. Zit dat in die begroting of is dat een apart verhaal? Dank u wel.
Dan heb ik meneer Schuilinga.
Ja, voorzitter, dank u. Ja, dat is nog even een vraagje. Ik heb, zoals meneer Koorman ook al zei, ook een beetje op de haven zitten te kijken. En daar zijn allerlei voorstellen van. Maar ik kan ook wel de investeringslijsten nergens terugvinden. Het enige wat ik zie is 683.000, die op pagina 106, die voor de haven bestemd is. Maar die 5 miljoen kan ik niet vinden. Maar graag schriftelijk antwoord. Dank u.
Mevrouw Van Wetering.
Dank u, voorzitter. Ja, ik moet net het woord krijgen van u natuurlijk. Even over de nachtbus, die 50.000 euro, daar was mijn oog ook opgevallen. Ik zit eigenlijk te denken van, hoe zou het college erover denken om die 50.000 euro gewoon ter beschikking te stellen van de nachtbus? Dan hebben we hem voor 2 jaar. Voor 25.000 euro kunnen we een hoop doen. Maar dat is even een zijdelingse opmerking. Misschien kunnen ze daar wel serieus op reageren. Dan de mobiliteitsvisie opstellen. Hier wordt een extern persoon voor ingehuurd. Dat is in ieder geval de bedoeling. Zou het niet beter zijn om dat toch door iemand te laten maken die eigenlijk hier op het eiland bekend is? En dan had ik als laatste de BERM-verhouding. Daar wordt 366.000 euro voor gevraagd extra. En dit is al de zoveelste keer dat we dat eigenlijk doen. Ik wil graag van het college horen hoe zij erover denken om gewoon structureel dit mee te nemen bij wegen die aangepakt gaan worden. Zodat we niet elk jaar opnieuw bij de begroting met een los bedrag geconfronteerd worden.
Dat heb ik u eerder horen vragen, inderdaad. We gaan ze even af. Een aantal vragen over de haven als eerste. Kan ik meneer Kieft het woord geven?
Dank u, voorzitter. Ik kan het probleem van de heer Schuijer makkelijk oplossen door te zeggen, kijk bij voorstel 215. Daar wordt de 5 miljoen genoemd.
En meneer Kieft, dat is een voorstel. Maar ik zie het nergens bij de investeringen staan. Maar goed, dat kan beter op een ander moment. Maar goed. Ik kan bij de mutatie niet vinden en bij de investeringen niet. Dank u.
Dan de tweede vraag, voorzitter. De vraag van de heer Koorman. De pitches van de ondernemers. U weet, dat heb ik hier al een paar keer aangekondigd, dat wij bezig zijn met het verkennen van een andere beheervorm van de haven. Er zijn twee redenen waarom wij op dit moment niet reageren op inhoud reageren op de pitches. De eerste is dat op het moment dat wij een andere beheervorm aan u voorleggen, willen wij niet dat de mensen die dat straks zouden moeten gaan doen geconfronteerd worden met dingen waarvan ze het jammer vinden dat we die nu in gang zetten, omdat ze niet passen bij hun aanpak. Dus die willen niet voor de voeten lopen. Dat is één punt. En het tweede punt is dat, en dan zeg ik toch iets over de inhoud van de pitches. Een van de eerste beoordelingspunten is, draagt het bij aan de exploitatie van de haven? En die pitches zijn er niet. Dus daar kunnen wij op dit moment niks mee. We hebben wel, op het moment dat wij naar u toekomen met het voorstel over de andere beheer- en exploitatievorm, dat u het rapport, wat er top is uitgebracht, ook volledig krijgt. En dan kunt u daar ook uw eigen oordeel over vormen. Tot zover, voorzitter.
Dan heb ik voor meneer Hoijscheur de vraag over het stappenland. Het participatieniveau bij de mobiliteitsvisie. Het inhuren van een externe voor de mobiliteitsvisie. En het verhoogde budget voor bermverharding.
Ja, het stappenland, hoe moet je zeggen, met het parkeerterrein, voor het onderzoek voor die 100.000 euro. Zoals u weet hadden we daar een bedrag van 3 miljoen neergezet. Maar ondertussen zijn er veel meer factoren bijgekomen. Onder andere de dorpscommissie heeft aangegeven dat ze het gebouw te groot vinden. Of we daar een oplossing voor hebben. Inderdaad speelde ermee de woningbouw waar een principeverzoek verlegd achter de kartingbaan. De kartingbaan zijn we ook met die eigenaar in gesprek geweest om te kijken wat daar een mogelijkheid voor is. Nou, daar zijn we uitgekomen dat die mevrouw zelf een plan heeft om een nieuwe huurder daarvoor neer te zetten. Maar omdat er nog wel ook dingen vanuit het dorp zelf hierbij gekomen zijn, hebben wij bedacht als college om eerst eens een goed vlekkenplan neer te leggen. Voordat wij daar de schop in de grond gaan zitten om het parkeerterrein op te knappen. Terwijl we over 2 jaar misschien weer opnieuw kunnen beginnen aan dit hele parkeerterrein. Dus het leek ons handig om eerst een soort vlekkenplan op papier te zetten. Met alle stakeholders die er zijn, wat ze nou willen en hoe we het kunnen oplossen. Want het is een heel gebied, want het gaat bijna tot in de bocht. Waar ook het Eurocafé vroeger heet, of Hotel Dijkstra, hoe moet ik zeggen. Dat leeg staat. Dus wij willen eerst eens gaan kijken, voordat we iets gaan doen, wat zijn de mogelijkheden in de koog. En dat hebben we ook vanuit de dorpscommissie of ondernemersvereniging. Een van de heren is hier langs geweest en dat hebben we met hem besproken. En vandaar dat we de 3 miljoen eraf gehaald hebben en 100.000 om een vlekkenplan op te stellen. Dat is het stappenland. Het nachtvervoer, dat is het volgende punt, 50.000 euro. Het blijkt dat er totaal geen taxis voorradig zijn in de koog. Hebben wij links en rechts medegekregen. En hoe kunnen jonge mensen vanuit de koog opgepakt worden en over heel Texel teruggebracht worden? Nou, dat willen wij. Dat is het plan eigenlijk. Hoe gaan we kijken, hoe gaan we dat opletten? Taxis zijn niet voorradig in de koog. Dat is hier ook algemeen bekend. Dus we gaan kijken van, en u begrijpt, heer Koorman, vroeger deden de ondernemers dat met een bus. Nou, dat is ook zo. Ik denk dat het nu wat breder ingezet gaat worden. Dus vandaar ons vraag van die 50.000, kijken te onderzoeken, hoe kunnen we dat probleem oplossen? Dat is een voorstel dat wij naar u toegebracht hebben. En we zijn zeker wel in gesprek met de ondernemers van de koog van het nachtelijk uur om te kijken wat de mogelijkheden daarin zijn. En dan hebben we de mobiliteit aanpassen. Of met de participatie. Nou, daar zijn we nu. We zijn ermee begonnen om het aan te pakken. En dat is participatie zit zeker in dit traject. Dat moet meegenomen sinds 1 januari moeten we dat aan voldoen. Dus dat zullen we hier ook in gaan meenemen in de mobiliteit. Want dat zal veel breder zijn, denk ik. Dus daar komen we zeker nog op terug op dit punt. En de bermverharding die we extra geld vond. We krijgen normaal gesproken iets van 113.000 euro uit mijn hoofd. Jaarlijks, wat automatisch. En nu vragen we wat extra geld. Dat komt ook om de wegen die we nu op de stapel hebben staan om aan te pakken en te vernieuwen. Daar was niet meegenomen dat er ook de graskeien langs gelegd moeten worden. Dus vandaar het extra budget om die graskeien. Maar wat u voorstelt is misschien een goed plan om te kijken van breder. Van hoe moeten we dit aanpakken, die graskeien. Dat we van tevoren al het bedrag opgeven van wat we nodig hebben.
Dan heb ik nog 1 vraag openstaan. Die is ook van mevrouw Van der Wetering. Het gaat over de externe inhuur voor de mobiliteitsvisie. Is het niet verstandiger om daar iemand van Texel voor te gebruiken met kennis van Texel?
Die persoon is niet aanwezig. We hebben nu iemand die dat regelt. Maar die heeft heel veel invullingen wat hij moet doen. En wij denken dat het toch wel breder opgepakt moet worden, de mobiliteit op Texel. Dus vandaar stellen wij voor om iemand speciaal daarvoor aan te trekken die dit op zich gaat nemen. Omdat we ook hebben meer auto's laten staan in de fiets te pakken en al zulke dingen. Dus wij denken om een persoon aan te nemen die daar zich op gaat richten op de mobiliteit.
Dan heb ik 1 toezegging gehoord en dat is dat de raad nog geïnformeerd gaat worden over het niveau van participatie bij het opstellen van de mobiliteitsvisie. Ja. Ik zie nog een vervolgvraag. Dat was meneer Berger, meneer Scharinga.
Ja, dank u voorzitter. Nou, een heel mooi idee van het stappenland en de woningbouw al daar. Mijn verzoek is, als we willen bouwen, zullen we toch de bestemmingsplan moeten veranderen al daar. Mocht er dus zicht komen dat kan, dan zo snel mogelijk het bestemmingsplan wijzigen, als dat kan. Dank u, bijvoorbeeld.
En dat gaan we zeker doen, meneer Schuiringa. Er is een principeverzoek ingediend door een betreffend iemand om daar woningen te bouwen. En als dat is, komen we naar de raad toe daarmee.
Mevrouw Van der Wetering, nog een vervolgvraag.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor een lichtelijk positieve klank bij de wethouder om de graskeien voortaan structureel mee te gaan nemen. Heeft u daar nog een voorstel van onze kant voor nodig? Want eigenlijk willen wij dit voorstel zoals het nu in deze begroting al jaren terugkomt eigenlijk niet meer zien. Dus moeten wij dat zelf als voorstel bij u indienen of gaat u dat voortaan meenemen?
Schriftelijk op terug. Ik ga overleggen met gemeentewerk en dan gaan we u daar antwoord op geven.
Die toezegging is genoteerd. Meneer Kooijman.
Ja, nog één vraagje op het antwoord van de heer Kieft. Die had het over een nieuwe beheervorm voor de haven van Oude Schil. Weet u wanneer u met dat voorstel richting de raad kan komen met die nieuwe beheervorm? Een tweede vraag was ik eigenlijk in eerste instantie vergeten te verstellen. Het gaat over investeringsvoorstel 2015. Er staat dat een externe projectleider aan de slag gaat. Is die al binnen huis of moet die nog gezocht worden?
Welk onderwerp is 2015?
Het gaat over de investering van de haven 2024. Het gaat over de vervanging van damwanden en stijgers en zo. En externe projectleider gaat aan de slag. En ik vroeg me af of hij is.
Beide voor meneer Kief, denk ik.
De laatste vraag weet ik niet of hij al aan de slag is. En de eerste vraag moet u nog even herhalen als u wilt.
U had het over dat er gekeken wordt naar een nieuwe beheervorm van de haven Oude Schild. En ik vroeg me af wanneer de raad een voorstel hiervoor kan verwachten.
De eerste helft van volgend jaar.
Daar hoorde ik ook een toezegging. Meneer Hercules.
Ja, voorzitter, in de categorie goede bereikbaarheid, functioneel openbaar vervoer. Er komt weer een nieuwe concessie aan voor het openbaar vervoer. De eerste gesprekken over de Tesselhopper zijn aanstaande. Is het college op de hoogte van die gesprekken en probeert het college ook via de provincie invloed te krijgen op die gesprekken?
Meneer Hoijs. We zijn op de hoogte van deze concessie en we gaan zeker in gesprek met deze mensen, met de provincie en met de concessie daarover. Ja.
Vervolgvraag.
Voorzitter, zou het college misschien een kort verslag van de stand van zaken kunnen geven en van de zaken die op het spel staan aan de raad? Ja? Oké, dank u wel.
En ook die toezegging is genoteerd. Kunnen we daarmee dit programma afsluiten? Dan gaan we naar programma 3, Mooi en Gasvrij Texel en Texel Werkt. Pagina 47 tot 55. Kijk, links of links iemand. Ik zie meneer Schuieringa, meneer Rutte. Meneer Polderman is gaan zitten, maar ik zie nog geen hand. Dus. Maar welkom. Welkom. Meneer Schuieringa.
Dank u, voorzitter. Nou, het is maar een kleinigheid. Maar ik dacht dat alle partijen er een beetje over gestruikeld zijn over een nieuw woord. De economische promotie. Oftewel, de toeristenbelasting inbrengen. Maar goed, dan gaat het wel. De afdeling Financiën heeft het verklaard, dus is wel duidelijk. Maar iedereen is erover gestruikeld over het nieuwe woord. Dank u.
Klopt, dat is gisteren ook ter sprake geweest inderdaad. En dat komt omdat we, even in mijn woorden, aansluiten bij een systeem wat landelijk gebruikt wordt. En vanaf volgend jaar die toezegging is gedaan, komt er een sterretje bij dat daar onder andere toeristenbelasting en forensenbelasting onder vallen. Maar het is een vreemd woord inderdaad. Ja. Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Voorstel 302, de cofinanciering voor ontwikkelingslijnen visserijontwikkelplan. Dat is een voorstel waar wij als CDA eigenlijk best wel wat moeite mee hebben. We weten allemaal, de kotters zijn nagenoeg verdwenen. Dus het voelt voor ons A als mosterd naar de maaltijd. Maar dit voorstel betekent dat we eerst een budget vaststellen zonder kaders. En dat we daarna alle individuele plannen die worden ingediend nog in de raad moeten gaan bespreken. Wij zouden eigenlijk liever zien dat we kaders meegeven aan het college en alleen nog hoeven te praten over degenen die eigenlijk niet binnen de kaders vallen. Is daar een mogelijkheid voor bij het college? En onze tweede vraag daarop en onze belangrijkste zorg bij dit plan is dat het vooral een feest wordt voor mensen die een bureau hebben in projectmanagement en nou ja, daar hun geld mee verdienen, wat natuurlijk hun goed recht is, maar dat het geld vooral daar terechtkomt en niet bij de gemeenschap van Oude Schild. Dus kan het college daar iets over zeggen op waar het geld terecht gekomen en hoe zij zich inzetten dat het ook echt ten goede komt aan de gemeenschap in Oude Schild?
lastige vraag op dit moment. Maar meneer Kieft, kunt u een antwoord geven?
Ja hoor. Ik schets even de voorgeschiedenis. Volgens mij net voor afgelopen zomer stelde toen nog minister Adema 30 miljoen euro beschikbaar voor de 5 visserijregio's. Onder de voorwaarde dat dat door die 5 visserijregio's zal worden besteed aan een vorm van compensatie voor de sanering. Dat was een proces wat aan de voorkant tamelijk onduidelijk was welke criteria daardoor de Rijksoverheid, in dit geval het ministerie van de LNV, zou worden gehanteerd. Eigenlijk is dat een soort, ja, bijna een soort onderhandelingsspel geweest van moet het echt naar bedrijven die kotters gesaneerd hebben of mag het breder naar de sociaal-economische ondersteuning van de visserijgemeenschappen. Dat hadden wij gehoopt, dat daar ruim naartoe zou kunnen. Dat is in eerste instantie door landbouw afgeblazen. Die wilde het echt in de bedrijven gestopt hebben die daar van die sanering last gehad hebben. Geleidelijk aan is dat weer iets meer ruimte ontstaan. Ik schets u dus even het proces, hè, hoe dat gaat, dat we niet aan de voorkant heldere lijnen hadden. Er stond ongelooflijke tijdsdruk op, want op 31 oktober moest het voorstel ingeleverd zijn bij landbouw. Dan heeft landbouw 3 maanden de tijd om daarover na te denken over wat ze daar wel en niet goed aan vinden. En pas dan is aan de orde of dat geld voor die 5 regio's beschikbaar komt en waarvoor dan precies. In de schriftelijke beantwoording van de vragen is ook al gezegd, want wij begrijpen uw redenering natuurlijk heel goed, de vraag die u stelt. Wij moeten aan landbouw laten zien dat dit serieuze projecten zijn waar we als gemeente ook belang in stellen en ook wel een deel financiële verantwoordelijkheid voor zouden willen nemen. Zodat zij kunnen zien, die gemeentes en die visserijregio's, die menen dat serieus. Als zij bij hun beoordeling vragen krijgen over de financiële dekking, dan kunnen we de projecten wel vergeten. Dus wij willen graag aan de voorkant de mogelijkheid creëren. En als er inderdaad geld naar die regio's komt, dan komen wij op inhoud door projecten bij u terug. De volgorde, ik snap uw redenering, die is wat onhandig, maar de praktijk dwingt ons wel in deze volgorde. Vandaar dat het zo in de begroting is opgenomen.
Ik zag daar een aanvullende vraag van meneer Hercules.
Ja, voorzitter, we hadden dezelfde vraag schriftelijk gesteld. We vinden het ook best wel bijzonder, 2 miljoen op zijn kant zetten zonder enige onderbouwing. En u heeft nu mondelinge toelichting gegeven, maar ik had ook nog gevraagd of we misschien een RIP hebben gemist. Maar er is geen raadsinformatiebrief over geweest, of wel?
Er is in een eerder verband een procesmoment geschetst waarin deze lijnen al herkenbaar zijn. En ik weet uit mijn hoofd niet precies van welke datum die is. Ik schat iets van een week of 6 geleden.
Nou, dat gaan we dan opzoeken, maar op het moment dat u zegt dat er een proces is geschetst waarin deze lijnen ook al, het is voor een raad wel heel erg weinig informatie om iets op te beslissen. En ik zou het toch wel prettig vinden als we iets op papier kunnen krijgen over de richting die u zelf ook nastreeft om deze 2 miljoen als Tesselse raad aan te besteden.
Dat gaat zeker komen. Ik weet niet of dat voor de 9e is. Er is een visserijontwikkelplan voor de regio is nu ingediend bij landbouw. Ik moet even nagaan of we dat al vrij kunnen geven. Dan zou u dat voor de 9e ter beschikking kunnen hebben. Dan hebt u in ieder geval die achtergrond.
Dat is genoteerd. Dank. Meneer Polderman, gaf u aan dat uw pasje niet werkt? Wilt u wel het woord, want dan wil ik. Oké. Maar wilt u in ieder geval het pasje van meneer Kooijman gebruiken? Dan nog een nabrander van meneer Kiet.
Nou, niet nabrander. De tweede vraag van de heer Rutte. Die ging over de vraag, wordt dit geen feestje voor projectmanagers, externen, die geld verdienen en dan blijft er maar een gedeelte over voor de visserijgemeenschap. Dat is absoluut niet wat wij willen en dat is ook absoluut niet wat in de projectbeschrijvingen die er nu zijn zichtbaar wordt. Dat gaat echt over ondernemers en de leefgemeenschap die daarvan moeten profiteren.
Kunnen we daarmee programma 3 afsluiten?
De volgende pagina's, 56 tot 61 is programma 4, Toekomst voor de Jeugd, met twee voorstellen. Zijn er mensen? Ik zie mevrouw van de Wetering. Ga u gaan.
Dank u, voorzitter. Onderhuis... huisvesting, onderwijshuisvesting, sorry, van de OSG wordt genoemd in een voorstel. Maar ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld dat er niet nog een voorstel in deze programmabegroting opgenomen is. En dat is over de verlichting van de OSG. Thomas heeft hier ooit een voorstel ingediend. Gaat trouwens goed met hem, hij heeft het ontzettend naar zijn zin. Dat even zijdelings. We hebben contact gehad met de OSG. En het voorstel, en ik heb hier ook de offerte voor me liggen, gaat over het vervangen van de huidige verlichting voor LED-verlichting. We praten dan over, ik heb twee offertes voor me liggen. Eentje van 122.700, maakt niet uit. En eentje van 140.000. In de ene wordt er uitgegaan van vervanging van de retrofit. Dus dan kun je LED-lampen in de bestaande armaturen plaatsen. Want dat was onder andere een van de antwoorden die wij van het college hebben gekregen. Waardoor op dit moment eigenlijk er nog niet aan wordt gedacht om de verlichting voor LED-lampen te verwisselen. Let op. We praten over een begroting van 122.000 euro, ga ik even vanuit. Dat is een besparing van 34.775 euro per jaar aan kosten. De OSG is bereid om drie keer deze kosten terug te storten naar de gemeente. Dan heeft u bijna het hele bedrag alweer terug. En vanaf dat moment is er 35.000 euro per jaar voordeel voor de OSG. U koppelt het aan het gebruik van zonnepanelen, want dat zou dan een win-win situatie zijn. Alleen deze offerte is nog tot het eind van dit jaar geldig. En u weet ook, net als wij, als we wachten met bepaalde dingen, wordt het alleen maar duurder. Dat zien we in deze begroting regelmatig terugkomen. Dus ik wijs u erop, het zou verstandig zijn om dit jaar nog goed te keuren. Mijn verzoek zou zijn, die zonnepanelen kunnen ook later. En dat voordeel komt dan ook. Waarom nu op dit moment niet toch deze offerte pakken en ermee aan de slag gaan? En de drie jaar de OSG aan u terug te laten betalen, dat is voor alle partijen een win-win situatie. Graag een reactie.
Meneer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor uw intense betrokkenheid bij het wel en wee van gebouwbeheer van de OSG. Tot op offerteniveau aan toe. Gebouwbeheer van een school is ingewikkelder dan slechts één offerte opvragen. Want als het puur om een win-win situatie zou gaan, dan had u het voorstel al lang gehad. Het zit wat complexer in elkaar. Het gaat ook over lange termijn investeringen. Het gaat over lange termijn rendement. Het is allemaal een ingewikkeld verhaal. In ieder geval is daarbij inmiddels dus ook het verzoek gekomen tot zonnepanelen. Waarbij in de beantwoording die wij ook u nog hebben gestuurd, ook was een technische vraag van u dit, dat er een aanzienlijk groter verduurzamingsrendement gehaald kan worden als die zaken worden gecombineerd. En ook een aanzienlijk hogere mate van subsidiebijdrage van anderen, het Rijk, hiermee waarschijnlijk bedoelende. Eén deze dagen, dat zal volgende week of de week erop zijn, wordt het voorstel opnieuw met de rector van de OSG besproken. En tot die tijd leidt het niet tot een voorstel wat op dit moment in de begroting zit.
Dank u wel, voorzitter. In de begroting staat ook de verwachte levensduur. En dat is 20,5 jaar. Dus dat is wel degelijk, denk ik, een lange termijn. Maar u gaat in gesprek met de rector van de OSG. Dat houdt in dat ik niet meer een voorstel dan in de begroting zou kunnen plaatsen. Maar verwacht u dan dat u voor het eind van dit jaar, want zo lang is deze offerte nog geldig, concreet kunt maken wat u hiermee gaat doen?
Die toezegging kan ik niet doen, voorzitter, want offertes, ik zit daar technisch gezien absoluut niet genoeg in. Ik vind het heel ingewikkeld om over offertes die ik persoonlijk niet eens ken te spreken. Ja, dat is allemaal prima, maar dat is niet het niveau, denk ik, waar wij het hier tussen raad en college op dit moment over zouden moeten hebben. Ik begrijp uw wens wel, ik begrijp de wens van de OSG ook, dus we gaan in gesprek. Maar of dat op basis van deze offerte is, dat kan ik natuurlijk niet toezeggen.
Allerlaatste.
Nou, ik word er een klein beetje moe van, want deze offerte is al in het voorjaar naar deze organisatie gestuurd. Dus die moet u eigenlijk al heel lang hebben.
Dat is een aanname. Ja. Iemand anders over dit punt? Meneer Schuiniger.
Ja, voorzitter, een klein dingetje. Over de aanpassing van de scholen van de buitendorpen. Er wordt dan gezegd, die komen ook allemaal op niveau. Maar er één zware wegend punt zit daarin. Ze moeten coronaproof zijn. Dat hoor je niet in het verhaal. Maar dat is de dwang die er op het moment nog steeds bovenop zit. Alle scholen moeten coronaproof zijn. Oftewel, metertjes, enzovoort, enzovoort. Maar goed, terzijde.
Daar hoorde ik geen vraag in.